Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het tweede vers willen wij gaan zingen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Tweede vers van Psalm 84. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In antwoord erop zingen we van de lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 3, daarvan het 22e tot en met het 36e vers. De schriftlezing voor deze middag vindt u dus in Johannes 3, daarvan vers 22 tot en met 36, na de apostolische geloofsbelijdenis en de lofzang van Zacharias vers 2.
en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Johannes 3, vanaf vers 22 tot het einde van het hoofdstuk. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl er daar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welken gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelven zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. En die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. En die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest, niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover de schriftlezing.
Heidelberger Catechismus, en aan de orde van behandeling is deze zondagmiddag, zondag 25. Zondag 25 van de Heidelberger Catechismus vormt het onderwijs voor deze middag en we willen die zondag eerst met elkaar lezen. Vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? En het antwoord luidt: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilig Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Het antwoord is: de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Het antwoord is: ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? Het antwoord: 2, namelijk de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Tot zover zondag 25. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer wij deze middag in het gebed tot u naderen, dan moeten wij voor uw aangezicht belijden dat wij uw verhorende genade niet hebben verdiend. Want wanneer wij tot u naderen, Heere, naderen wij niet alleen als kleine, als broze en vergankelijke mensen. Het kan zijn dat we daar juist in de achterliggende dagen bijzonder bij bepaald werden. Maar we naderen bovendien tot u als zondige mensen, die voor u de heilige God in onszelf nooit kunnen bestaan. En daarom bidden we om genade. Daarom bidden we of u ons aanzien wil in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Alleen om zijnentwil kunt u ons horen. Alleen wanneer we achter zijn werk en achter zijn bloed schuilen, kunnen we ten diepste tot u naderen. Heren, wij moeten voor u belijden dat we ook in de achterliggende week, in onze handelingen en in ons nalaten van allerlei dingen, zoveel hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom, Heren, zijn wij uw gramschap dubbelwaardig. Laat dat niet alleen maar een zaak van woorden zijn, maar laat dat boven alles mogen leven in ons hart. En Heere, wilt u dan vanmiddag in genade op ons neerzien? En wilt u ons onverdiend van onze kant toch een zegen geven? Een zegen die verdiend is door uw eigen Zoon, de Heer Jezus. Wij hebben u in alle dingen nodig, ook vanmiddag. Wij kunnen ook vanmiddag niet spreken zonder u. Wij kunnen ook vanmiddag niet luisteren zonder uw hulp en zonder uw bijstand. Heere, wilt u de hemelen scheuren en wilt u neerdalen? Wilt u onderwijzen door deze zondag, een belangrijke zondag opnieuw, wanneer ze spreekt over de werking en de versterking van het geloof? U kent het hart van een ieder van ons, zoals we hier in de Jeruzalemkerk zitten, of zoals we thuis meeluisteren in deze ogenblikken of op een later moment. Maar Heere, u weet dan ook of het ware geloof in ons hart gewerkt is. Wanneer dat niet het geval is, wilt u ons dan vanmiddag nadrukkelijk bepalen vanuit uw woord en door uw geest bij datgene wat we nog missen? En wilt u geven, Heere, dat het ons mag verbinden aan de troon van uw genade om van u af te smeken wat wij nodig hebben? Zonder geloof is het onmogelijk om u te behagen, zegt uw woord. Zonder geloof staan we buiten de zaligheid. En daarom, Heren, werkt u het geloof in ons hart. En waar u het gewerkt hebt, ach Heren, weet u zelf op het allervolmaaktst hoe zwak en hoe onvolkomen het geloof kan zijn. O nee, dat ligt niet aan u die het gewerkt hebt, want wat u gewerkt hebt is vast en is zeker. Maar in de gelovigen kan zoveel mist zijn, zoveel twijfel, zoveel nevels. En we vragen van u of u het geloof dat u gewerkt hebt ook wil versterken. Daarvoor wilt u uw woord gebruiken. Daarvoor wilt u ook de sacramenten gebruiken. Wilt u geven dat vanmiddag duidelijk mag worden hoe u dat dan doet? En wilt u geven, Heren, dat dat ons toch ook mag ontdekken aan al die keren dat we onder uw woord zaten, of dat we getuigen waren van de bediening van de heilige doop of van het heilige avondmaal, en dat we misschien oog hadden voor allerlei dingen behalve voor datgene waar het op aankomt, die ene grond der zaligheid. Heren, wilt u zo vanmiddag aan ons denken? Zegen uw woord op alle plaatsen waar het gepreekt mag worden. Wilt u, Heren, uw koninkrijk nog uitbreiden? Wilt u denken aan onze gemeente, aan het werk dat daar gebeuren mag? Zegen de catechisatie en de belijdeniscatechisatie. Zegen de kerkraadsvergadering van aanstaande dinsdag. Geeft u wat nodig is. Zegen, Heren, ook de broeders, ouderlingen en diakenen wanneer ze op de bezoeken gaan. En wilt u geven dat op die bezoeken ook kracht en wijsheid van u ontvangen mag worden? Wilt u zijn, Heren, met de uitbreiding van uw koninkrijk ook buiten onze gemeente. Denk aan alle plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden. Zegent uw zendingswerkers, degene die betrokken zijn bij het Bijbelvertaalwerk. Weest u met evangelisten. Zegen bijzonder ook de prediking van uw woord onder het volk Israël. We hebben vanmorgen nog gehoord hoe we vanuit uw woord worden opgeroepen om te bidden of uw woord ook kracht mag doen onder uw oude verbondsvolk. En Heere, wilt u geven dat dat werkelijk gebeuren mag? Soms vernemen we er iets van, hoe er zijn in het land van de Bijbel, maar ook daarbuiten, de beminden om der Vaderen wil, die komen tot de geloofskennis van Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, wilt u geven dat dat werk mag voortgaan? En wilt u mannen roepen? En wilt u mannen bekwamen door u bekeerd en door u geleerd om het evangelie te prediken ook daar? Heere, we bidden van u of u wil zijn met degenen in onze gemeente die in het onderwijs werkzaam zijn. U weet wat voor verantwoordelijk werk ze hebben. Geeft u wat nodig is, van dag tot dag, in de omgang met de kinderen, de jongeren, de jongvolwassenen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Geeft u, Heere, dat ze ook daar waar dat nodig is, op de juiste wijze leiding mogen geven vanuit uw woord. Wees met hen die moeite kennen op het werk. Dat kan op allerlei plaatsen zo zijn. Het kan zijn dat wij zoeken naar werk. Het kan zijn dat we het heel moeilijk hebben met het werk wat we moeten doen. Wilt u daarin geven wat nodig is, Heere? En laten onze ogen geslagen mogen zijn op u. En laat er iets mogen zijn in allerlei omstandigheden van het leven, van de houding van die koning die het ooit gebeden heeft. Wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Gedenk, Heere, de ouders, de vaders en de moeders in de gezinnen. Geeft u genade en geeft u wijsheid en krachten in de opvoeding. Ook wanneer er misschien vaders en moeders zijn die nauwelijks weten hoe het verder moet. Maar wilt u geven, Heere, dat ze gevonden mogen worden aan de troon van uw genade om wijsheid af te smeken. En wilt u dan geven, Heere, uw zegen over de opvoeding. En wanneer we u om deze dingen bidden, dan denken we ook aan allen die nieuw leven mogen verwachten. Ook in het midden van onze gemeente zijn daar verschillende voor wie dat voorrecht gelden mag. Heere, maak ze ook voor de geboorte tot biddende ouders, tot biddende vaders, tot biddende moeders. En geeft u dat ze werkzaam mogen zijn met hun eigen ziel en met de ziel van hun ongeboren kind. En geeft u dat juiste vraag hoe zij hun kinderen, wanneer u ze aan hen toevertrouwt, zullen opvoeden in de vrezen van uw naam, dat juist die vraag hen mag uitdrijven tot u. Heere, ontfermt u zich zo. Gedenk ook allen die de kinderzegen niet ontvingen. Wil nabij zijn in de moeite en in het verdriet die ook daardoor ervaren kan worden. Zo leggen we verschillende levensomstandigheden in onze gebed met schamele woorden voor u neer. Maar u kent aller hart en u kent ieders omstandigheid. En daarom, Heere, zie in gunst op ons van boven. En wees ons toch genadig, Heere, en ontferm u zich. Ook vanmiddag onder de bediening van uw woord over ons, om uw goedheid de eer te geven. Amen. Psalm 25, het vijfde en het zevende vers. Loutere goedheid, liefdekoren, waarheid zijn des Heeren paan hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En ook vers 7, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89 en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Dat willen we zingen in antwoord op de prediking. 7e vers van Psalm 89 na de preek. Geliefde gemeente, langs welke poort is de duivel gekomen toen hij Adam en Eva tot zonde heeft gebracht? Langs welke poort? Dat was allereerst de oorpoort. Is het ook dat God gezegd heeft, was de vraag die klonk in Eva's oren. En vervolgens heeft de duivel ook gebruik gemaakt van de oogpoort. Want Eva zag de vrucht, dat ze begeerlijk was om verstandig te maken, en ze nam van de vrucht en ze at. Oorpoort, oogpoort. En als de Heere nu zich naar gevallen mensenkinderen, naar gevallen Adamskinderen overbuigt, en hij maakt hen de weg van de zaligheid bekend, dan doet hij dat opnieuw, allereerst langs de oorpoort. Want het is door de prediking van het woord dat de Heere zondaren wil zalig maken. Maar hij doet het vervolgens ook nog door de oogpoort. Want aan de prediking van het woord, hoorbaar, paart hij de zichtbare verkondiging door de sacramenten van doop en van de heilige avondmaal. Oogpoort, oorpoort, en het belangrijkste, dat het niet alleen in mijn oor komt, zodat ik het hoor. Dat het niet alleen op mijn netvlies komt te staan, zodat ik het zie en het niet meer vergeet. Maar dat het mag komen in het hart. We gaan vanmiddag nadenken over het geloof en de sacramenten. En we letten op twee dingen. Allereerst hoe het geloof gewerkt wordt. En vervolgens hoe het geloof versterkt wordt. Twee gedachten bij zondag 25. Hoe het geloof gewerkt wordt. Dat komt u vooral tegen in vraag en antwoord 65. Waar gesproken wordt dat het geloof komt van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. En in de tweede plaats hoe het geloof versterkt wordt. Eigenlijk wordt dat al kort aangeduid aan het slot van antwoord 65. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Maar wat sacramenten dan zijn en hoe de Heilige Geest die sacramenten gebruikt om het geloof dat hij zelf werkte ook te versterken, dat wordt in de volgende vraag en antwoord nog meer uitgewerkt. Zondag 25, gemeente, is een overgangszondag. In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat we beginnen aan een nieuw gedeelte in de catechismus. Het gedeelte dat gaat over de sacramenten. Dat staat in de versie van de catechismus die ik voor me heb ook boven zondag 25. En misschien in uw Bijbel ook wel. Van de sacramenten. Maar tegelijkertijd kunnen we ook zeggen dat er een onderdeel van de catechismus wordt afgerond. En dat is dat onderdeel waar we in de achterliggende weken en maanden zeer uitvoerig met elkaar over nagedacht hebben. Het onderwerp van het geloof. Wij hebben nagedacht over de vraag wat dat geloof is, zondag 7. Wat dat geloof gelooft, zondag 8 tot en met 22. En wat dat geloof voor vrucht voortbrengt, zondag 23, zondag 24. En nu in die overgangszondag, tussen het stuk over het geloof en het stuk over de sacramenten in, blikt de vragensteller in de catechismus opnieuw een ogenblik terug. En dan lezen we, en we komen bij de eerste vraag, vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk geloof? We letten nog even op het begin van die vraag, want daar staat eigenlijk heel veel in. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Kijk, daar wordt in gezegd, hoe krijg ik deel aan Christus? Alleen door het geloof. En hoe krijg ik deel aan de weldaden van Christus? Wat zijn weldaden? Dat zijn zegeningen. Dat is al datgene wat de Heer Jezus Christus verdiend heeft. Vergeving van zonde en eeuwig leven. Hoe zal ik er deel aan krijgen? Hoe zal het mijn deel worden? Alleen door het geloof. Alleen het geloof maakt ons Christus en al zijn weldaden deelachtig. Dat heeft ook een keerzijde. Dat heeft deze keerzijde. Buiten het ware geloof heb ik geen deel aan Christus. Buiten het ware geloof heb ik geen deel aan al zijn weldaden. Buiten het ware geloof rusten mijn zonden nog op mij. Buiten het ware geloof ben ik geen erfgenaam van het eeuwige leven, maar ben ik nog onderweg naar de eeuwige verlorenheid. En daarom is het dat deze vraag, vraag 65, een geweldig groot belang heeft. Met een geweldig grote klem gesteld wordt. Als dan alleen het geloof een zondaar verbindt en verenigt met Christus. En als alleen het geloof het is waardoor een zondaar deel heeft aan alles wat de Heer Jezus Christus verdiend heeft. Van waar komt zulk geloof? Is dat, geliefde gemeente, uw vraag? Is dat jouw vraag geworden? Van waar komt zulk geloof? Hoe zal ik dat geloof ontvangen? Hoe zal dat geloof ook in mijn leven gevonden worden? Van waar komt zulk geloof? Dat is een belangrijke vraag. Als ik me niet vergis, is het ook een vraag die in onze tijd in kerkelijk Nederland niet zo heel veel meer gesteld wordt. Niet de vraag van waar komt zulk een geloof, maar hoe kan ik van mijn geloof getuigen? Hoe kan ik uit mijn geloof leven? Hoe kan ik andere mensen voor het geloof winnen? Zijn dat dan geen belangrijke vragen? Dat zeg ik niet. Ik denk dat het ook Bijbelse vragen zijn. Jazeker. Hoe zal mijn geloof vrucht dragen? Alleen, er gaat een vraag aan vooraf. De vraag van waar komt zulk geloof? Wij mogen die vraag nooit in ons persoonlijke leven overslaan. Dat zou eigenlijk ook de grootste dwaasheid zijn. Laat ik dat duidelijk maken met een eenvoudig voorbeeld. Stelt u zich voor dat wij morgen allemaal een folder door de bus krijgen waar een uitnodiging op te vinden is voor miljonairs. En daar staat op dat u uitgenodigd wordt voor een aantal avonden om met elkaar na te denken over de vraag hoe u het grote kapitaal dat u bezit het beste kunt gebruiken en het beste kunt besteden. Wel, dan zal voor velen van ons gelden dat we naar zo'n avond niet toe gaan, omdat we nu eenmaal niet zoveel belang hebben bij de vraag hoe we ons miljoen beste kunnen besteden, omdat we het niet hebben. Maar stelt u zich nu voor dat er een man was die eigenlijk geen cent te besteden had en die daar toch avond in, avond uit zou gaan zitten. En avond in, avond uit zou gaan horen, hoe kan ik dat grote geldbedrag, hoe kan ik dat het beste besteden en hoe kan ik daar het beste mee omgaan en hoe kan ik dat beste rendabel maken? Ach, we zouden zo iemand dwaas vinden. En we zouden het van belang vinden voor zo iemand, dat zo iemand eerst maar eens na ging denken over de vraag hoe hij zichzelf een bestaan kon verwerven, toch? Hoe hij zichzelf in het leven kon onderhouden. Begrijpt u de overeenkomst? Voordat een mens spreken gaat over de vraag, hoe kan mijn geloof vrucht dragen? Hoe kan ik van mijn geloof getuigen en spreken? Al zijn het, nogmaals, al zijn het geen onbelangrijke vragen. Al zijn het vragen die ook in de schrift terugkomen. Maar voordat u die vraag stelt, zal deze vraag er toch aan vooraf gaan. Van waar komt zulk geloof? Hoe kom ik aan dat geloof? Nogmaals, is dat misschien de vraag van iemand vanmiddag in de kerk. Hoe kom ik aan dat geloof? Belangrijke vraag die in onze catechismus gesteld wordt. En dan gaan we lezen in het antwoord. Het antwoord zegt: van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilig Evangelie. Een paar dingen daarover. Het eerste wat heel duidelijk wordt uit dit antwoord is: hoe ontvang ik het ware geloof? Hoe zal dat geloof in mijn leven komen? De Bijbel zegt, en de catechismus vat het kort samen, dat is een werk van God. Dat is het eerste. Dat geloof komt van God. Dus niet van de ouders in de opvoeding. Hoe belangrijk de opvoeding ook is, begrijpt u me goed. Hoe belangrijk het is om uw kinderen op te voeden bij het woord en om ze te wijzen op het ene nodige, maar ouders kunnen hun kinderen het geloof niet geven. Het is belangrijk om daar vandaag de dag ook even oog voor te hebben, want van alle kanten wordt je overspoeld met geluiden waarbij gesuggereerd wordt dat dat dan wel kan. Nee, het geloof komt van God. En al wil de Heere soms de opvoeding van de ouders gebruiken, al wil de Heere de zegen van een opvoeding bij het woord ook tot nut doen zijn van kinderen en opgroeiende mensen, het is uiteindelijk God die het geloof geven moet en werken moet. Het geloof komt niet van een ander mens. Mensen, hoezeer ze het elkaar ook gunnen, kunnen elkaar het geloof niet geven. Het geloof komt niet van een dominee. Ook niet van de beste dominee die u misschien ooit een keer gehoord hebt. Maar hij kan u het geloof niet geven. Het geloof, zegt de Bijbel, is een werk van God. Allereerst van de drie enige God, van de Vader, want u leest in Johannes 6, niemand kan tot mij komen En dan gaat het over het gelovig komen tot de Heer Jezus Christus. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Het geloof is het werk van God de Zoon, want hij wordt genoemd in Hebreeën 12 de overste leidsman. Dat betekent vanuit de grondtaal vertaald de werkmeester, de bewerker van het geloof. Maar het geloof is ook een werk, en heel bijzonder een werk van de Heilige Geest. En zo krijgt het ook de nadruk in zondag 25. Van waar komt zulk geloof? Van God de Heilige Geest. Ik heb eigenlijk nog te weinig gezegd. Ik heb gezegd dat het geloof een werk van God is. En dat is het. Maar u zou nog een ander, en ik zou nog een ander woord moeten gebruiken. Het woord, misschien bent u me in gedachten wel voor, het woord gave. Paulus schrijft in Efeze 2, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Kijk, daar ligt evangelie in dat enkele kleine woordje gave. Daar ligt evangelie in voor mensen die het hebben gezien bij zichzelf. Dat ze het niet verdiend hebben om te geloven. Die bij zichzelf hebben geleerd dat ze het niet vermogen in eigen kracht om te geloven. Maar als het nu Gods gave is, dan is dat een woord om op te pleiten, of niet? Dan is dat een woord om bij de Heere op aan te houden, of niet? Heere, u hebt het gezegd, het is uw gave. Ik weet, u kan dat woord ook gebruiken als een excuus. U kunt ook zeggen, geloof is een gave Gods. Ach ja, het zou je gegeven moeten worden. Ik heb dat misschien wel eens gezegd, maar het staat me altijd nog op het netvlies. Een jaar geleden kwam ik in een van de oudere voorzieningen en ik trof iemand, niet uit onze gemeente, iemand die ik trouwens ook helemaal niet kende. Maar hij herkende me als een dominee en hij zei, ach, het moet ons maar gegeven worden, dominee. En u hebt het, zei hij. Dat vond ik trouwens ook nog een lichtvaardige opmerking, want alsof dat aan een zwart pak af te lezen is. U hebt het en ik heb het niet en je kunt er toch niks aan doen, want je kunt het jezelf niet geven. Dat is een vloek in de oren Gods. Dat is een vloek in de oren Gods. Als een mens zo vrolijk en onbekommerd beleid dat hij het geloof niet heeft en dat de Heer het hem geven moet, zonder dat het een keer echt nood wordt in zijn leven, en zonder dat het een keer echt schuld wordt in zijn leven, en zonder dat hij ermee op de knieën komt en het zegt tegen de Heere, o Heere, nu moet ik geloven. En uw woord zegt dat ik mag geloven, maar mijn verdorvenheid is zo diep en mijn val is zo diep dat ik niet meer kan geloven, omdat ik niet wil geloven. Want daar hebt u onze grootste nood. Wij kunnen vanuit onszelf niet geloven, omdat we niet willen geloven. Kijk, en daar moet God aan te pas komen. Maar niet als een excuus voor ons. Daar moet God aan te pas komen om een zondaar te redden van zijn eeuwig verderf. En dan zegt het woord, het geloof is een gave Gods. En de Heere geven dat we er allen mee op de knieën zouden komen. Om het van de Heere af te smeken en aan te houden totdat u het ontvangen hebt. Niet dan maar zelf aan het geloven gaan en het zelf wat proberen en dan vervolgens zeggen, ja nou ja, en dan houd ik het er maar voor dat God dat aan me gegeven heeft en God het gedaan heeft, want dat is jezelf natuurlijk voor de gek houden. Dat is jezelf bedriegen. Maar om aan te houden en het te vragen, Heere, u hebt het gezegd, een gave. En het is bij u nog te verkrijgen. Wel zo, geliefde gemeente, als u oud geworden ben, en u misschien al 50, 60, 70, 80 jaar op de been gehouden hebt met dat woord wat ik zojuist sprak. En ook als je nog jong bent. Maar het geloof blijft een gave God. Dat is de andere kant. Dat moeten we ook niet vergeten. Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt. Waar en hoe? We lezen verder in antwoord 65. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Dat is het middel wat de Heere bij uitstek gebruiken wil. Daar kunt u de Bijbel naast leggen en dan ontdekt u het ook. Handelingen 2. 3000 mensen tot bekering en tot geloof gekomen. Waar? Onder de prediking van het evangelie. Handelingen 10, heel ander voorbeeld. Cornelius, een man die toch veel van de Heere ontvangen had. Die zelfs een visioen van de Heere ontvangen had in de Bijbelse tijd. Cornelius. Maar wanneer komt hij tot waarachtig geloof? Als een van de dienstknechten van God naar hem gezonden wordt en het evangelie predikt. Toen viel de Heilige Geest op hen. De Heere bindt ons aan het middel van de prediking van het evangelie. Iemand vraagt, dominee, nog wel een vraag daarover. De prediking van het evangelie. Maar u zegt ook wel eens dat er niet alleen evangelie gepreekt moet worden, maar ook wet. En daar hoor ik de catechismus hier niet over. Nee, daar hoort u de catechismus hier niet over, dat is waar. En toch, u hoort de catechismus daar elders natuurlijk nadrukkelijk wel over. De prediking van het evangelie is het middel waardoor de Heer het geloof wil werken in het hart. Maar de prediking van de wet is nodig om plaats te maken voor het evangelie. Als ik het mag zeggen met dat bekende beeld, het is heel veel keren aangehaald. U kon het afgelopen week in een artikel van dominee Kieviet en Bewaar het Pand ook nog lezen. Maar dan wijs ik even op dat heel bekende beeld van de naald en de draad. Het is een beeld van een van de gebroeders Erskine. Wanneer de draad van het evangelie in een mensenhart binnenkomt, dan is daar allereerst de naald van de wet, zegt Erskine, die plaats maakt voor de draad en die draad als het ware achter zich voorttrekt. Naald en draad, aansprekend beeld. Een beeld dat duidelijk maakt waarom het nodig is dat de wet gepreekt wordt. Dat onze zonde aangewezen wordt, want daar gaat het dan over. Dat onze schuld gepreekt wordt. De naald van de wet is nodig om het hart te verwonden. Maar om de draad van het evangelie voort te trekken en er plaats voor te maken. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Wat betekent dat dan? Wel dat we een plaats onder de prediking van het heilige evangelie moeten zoeken, geliefde gemeente. Zoveel als het kan, als ik het zo zeggen mag. En dat zeg ik niet om de kerk hier vol te krijgen, maar dat zeg ik echt met het oog op uw ziel. Kom in de kerk en onder de prediking van het woord zoveel als het kan. Want de Heere wil de prediking van het woord gebruiken om het geloof in zondaars harten te werken. En wanneer u niet komen kan, luister dat woord trouw na. Wanneer je door omstandigheden op zondag werken moet, werken van barmhartigheid moet doen in het ziekenhuis of ergens anders. En het kan echt niet anders, maar luister dat woord trouw na. Biddend, kom biddend onder dat woord. U kent die bekende uitspraak, wie nat wil worden, moet in de drup gaan staan, moet in de regen gaan staan. Wie bekeerd wil worden, moet onder het woord komen en onder de prediking van het woord komen. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Ja, en dan is het van groot belang, geliefde gemeente, ook hoe wij er komen. Dat is van groot belang. Want we mogen onszelf de vraag wel stellen. En ik stel hem ook aan mezelf. Want in zekere zin heb ik me natuurlijk niet in zekere zin. Maar ik heb me net zo goed als u onder het woord te stellen. Al mag ik het ook doorgeven. Maar dan mogen we onszelf de vraag wel stellen. Hoe komen we nu onder het woord? Dat is een heel concrete vraag. Hoe bent u nu vanmorgen naar de kerk gegaan? Was daar het gebed? Hebt u de Heere gezocht en gevraagd, Heere, Psalm 118, och Heere, geef thans nu uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Hebt u gevraagd om een zegen? Hebt u gevraagd om de prediking van de wet en de prediking van het evangelie in uw hart? Kijk, wij kunnen zo verwachtingloos in de kerk gaan zitten. Of, en dat is ook helemaal fout gemeente, ik moet dat ook echt afkeuren, of misschien met verwachting van een of andere dominee. Maar u moet het niet van een dominee verwachten, daar blaast de Heere in. U moet het verwachten van de Heere, ook niet van uzelf, ook niet van uw kerkgang op zich, maar wel van die God die heeft gezegd dat hij door de prediking van het woord en onder de prediking van het woord zondaren wil bekeren. Wie is er met die verwachting naar de kerk gekomen deze middag? In wiens hart was er het gebed, Heere, geef heil op deze dag. En dan niet allereerst, ook na ontvangen genade, niet allereerst denken aan een ander. Dat moeten wij heel vaak wel, maar als het gaat over de zaligheid, dan moet u, ja, ik geloof toch wel dat ik dat zo mag zeggen, dan moet u allereerst denken aan uzelf. Dan moet u allereerst denken aan uw eigen ziel. Want daar hebt u de meeste verantwoordelijkheid voor. En dan pas aan een ander. En na ontvangen genade, niet allereerst denken aan een ander. Maar allereerst bedenken, o Heere, wilt u me leren en wil u me onderwijzen door uw woord. Het is geen beste zaak als kinderen van God in de kerk komen als toeschouwers. Om te zien hoe de dominee preekt en hoe dat tot nut of niet tot nut kan zijn van anderen die nog onbekeerd zijn. U moet allereerst luisteren voor uzelf en ik moet allereerst luisteren voor mezelf. En spreken tot mezelf. Door de verkondiging van het heilig evangelie. En dan gemeente, en dat is nog het laatste wat ik erover zeggen wil, en dan gaan we naar onze tweede gedachte. Dan de verwachting hebben of bidden om verwachting. Als je nou vanmiddag of vanavond in de kerk zit en je hebt eigenlijk geen enkele verwachting, dat kan ook. Geen enkele verwachting, niet van de dominee, nou dat is het ergste niet. Niet van uzelf, maar ook geen verwachting van de Heer, en dat is wel erg. Geen verwachting van de prediking. Ik bedoel, niet mijn preek, maar van de prediking van het evangelie. Als u daar geen verwachting van hebt, leg dat dan ook maar aan de Heere voor. En zeg het maar tegen de Heere. Heere, nu is het zo in mijn leven dat ik zelfs daar geen verwachting meer van heb. Maar wilt u het toch geven? Wilt u het toch geven? Werkt u toch door uw woord en door uw geest in mijn hart en in mijn leven? De Heere heeft zich gebonden. Nee, de Heere heeft ons gebonden aan de verkondiging van het heilige evangelie. En onder dat woord wil hij vrijmachtig werken. Niet automatisch, dan verstaan we het ook verkeerd. Als we denken, als ik maar kom onder het woord en ik doe mijn best, maar dan kom ik direct tot geloof. De Heer is ook een vrijmachtig God. Hij kan zondaren ook wel eens een heel aantal jaren laten wachten. Daar moet u niet bij gaan berusten, maar dan moet u aanhouden in het gebed. Mensen die de Heer 10, 15 jaar op hem hebben laten wachten en hebben doorgebracht in een onbekeerd leven. Ach, de Heere kan voordat hij het hart opent ook wel eens wachten. Nogmaals, niet om u een excuus te geven. Maar juist om de vrijmacht van de Heere te erkennen en toch aan te houden. In de tweede plaats, hoe het geloof versterkt wordt. Ja, hoe wordt dat geloof versterkt als de Heer het nu gewerkt heeft? Als de Heer dat echte geloof in het hart gelegd heeft, dan is dat geloof in zijn wezen, als ik het nog kort zeggen mag, dan is dat in zijn wezen vast en zeker. Want alles wat God werkt is vast en is zeker. God werkt geen mist, God werkt geen nevels, God werkt geen twijfel, maar de Heer werkt zekerheid. Maar in de gelovigen is veel mist, is veel nevel, is veel zwakheid, is veel twijfel, is veel ongeloof. En daarom is het zo nodig dat het geloof, dat we dan het zwakke geloof noemen, ook versterkt wordt. Hoe doet de Heere dat? Dat was onze tweede gedachte. Wel, daar zouden we verschillende dingen over kunnen zeggen. We zouden kunnen zeggen, God werkt, versterkt het geloof ook door het woord. Dat is op zich bijbels. God versterkt het geloof ook door het overdenken en het lezen van dat woord. Maar de catechismus noemt iets anders. Vooral, slot van 65, hij sterkt het door het gebruik van de sacramenten. En dan stellen we bij die sacramenten vanmiddag nog 3 vragen. Allereerst, wat zijn dat? Vervolgens, hoeveel sacramenten zijn er? En de derde en de laatste vraag is, hoe versterken die sacramenten dan het geloof? Eerst iets in het algemeen over wat sacramenten zijn. Vraag en antwoord 66. Daar worden 5 kenmerken, een handvol kenmerken genoemd. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn allereerst heilig. Dat is het eerste. Heilig. Wij spreken van de heilige doop en van het heilig avondmaal en dat is niet overdreven. Deze dingen zijn heilig, ingesteld door een heilig God. En in zekere zin zou u mogen zeggen dat de heilige God ook heel dicht bij zondige mensen komt. Een van de oude vaders zegt, nergens komt hij zo dicht bij zondige mensen dan in de bediening van het sacrament. Daarom moet er ook heilige voorbereiding zijn op het heilige avondmaal en ook op de heilige doop. Want die dingen moeten wij niet te veel uit elkaar halen als het over deze dingen gaat althans. Daar moet een heilige, biddende voorbereiding zijn op de heilige sacramenten. Daar moet ook, ik geloof dat vast meer dan gewone eerbied zijn voor de heilige sacramenten. Eerbied, die ook tot uitdrukking mag komen in de manier waarop wij naderen tot de sacramenten. U neemt me dat vast niet kwalijk als ik daar vanmiddag vanuit onze zondag iets van zeg. Kijk, als wij bedenken dat bij het heilig avondmaal de dood van Christus herdacht wordt, dan past daarbij stemmigheid, waardigheid, of niet? Heilige sacramenten. U zegt, dominee, maak u het nu niet te ongewoon, te speciaal, is dat wel bijbels? Laat ik u één voorbeeld geven om dat duidelijk te maken, want ik geloof vast dat het bijbels is. Als de Heer zijn wet gaat geven, vanaf de Sinaï, dan heeft het volk van Israël op een bijzondere manier een ontmoeting met de Heilige God. En wij zouden kunnen zeggen, het volk van Israël leefde altijd voor het aangezicht van de Heilige God. Dat is ook zo. En als Mozes woorden sprak van de Heere, waren dat toch altijd heilige woorden van God. Ja, dat is ook zo. Maar toen de Heere kwam vanaf de Sinaï, moest het volk zich daar toch bijzonder op voorbereiden. Toen moest men zich wassen. En toen moesten de kleren gewassen worden. En daar waren nog andere voorbereidingen die ik nu verder niet in het bijzonder noem, maar u kunt dat wel nalezen. En dat gaf iets weer van het heilige moment. Wel, zo geldt het voor de sacramenten ook. Het zijn heilige zaken. En laat ook in de manier waarop wij naderen tot die heilige sacramenten maar blijken dat we er een besef van hebben dat we naderen tot een heilige God. Die in Christus een genadig God is, jazeker. Maar die ook heilig is. Het zijn zichtbare tekenen. Dat is het tweede kenmerk van een sacrament. Zichtbaar. Ik zei het u al, God spreekt vaak via de oorpoort. Maar hier benadert hij de mens ook via de oogpoort. Dat is bijzondere zorg van de Heere. U weet misschien wel hoe dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Waarom heeft de Heere de sacramenten ingesteld? Om onze grovigheid, staat er dan. Omdat we van die grove, oppervlakkige mensen zijn. Daarom onder andere ook. Wellicht ook iets vernederends, iets verootmoedigends in de sacramenten. Zichtbaar. Derde kenmerk, het zijn tekenen. Wat een teken is, dat weet u uit het verkeer. Een verkeersbord is een teken. Daar staat heel kort, op samengevat, een bepaalde boodschap. Nou, met eerbied gesproken, maar de sacramenten, ze zijn tekenen. Heel kort, heel kernachtig, wordt het evangelie daarin samengevat. Eén voorbeeld, als nou het brood omhoog gestoken wordt, het avondmaalsbrood. En dat wordt vervolgens gebroken. Dan is dat een heel eenvoudig teken. U moet allemaal goed kijken als dat gebeurt trouwens. Dat is de bedoeling van de Heere. Dat u uw ogen daarop richt. Ook wanneer u geen vrijmoedigheid ontvangt om heilige avondmaal te houden. Maar dan toch te kijken. Want u ziet daar heel kort afgebeeld het evangelie. Christus. Die zichzelf wilde laten verbreken voor zondige mensen. Teken. Het vierde kenmerk van een sacrament is dat het ook een zegel is. Een zegel. En een zegel gebruiken wij om duidelijk te maken, het is echt waar. Vroeger kon je een brief versturen met een zegel daaraan, en misschien nu nog wel trouwens. En als dat zegel dan onverbroken was, dan gaf dat zegel de betrouwbaarheid van de inhoud aan. Degene die die brief heeft gestuurd, wanneer die het verzegeld heeft, zijn zegel erop gezet heeft, zegt hij, het is echt van mij afkomstig. Kijk, zo'n zegel, weet u waarom wij dat gebruiken? Omdat wij leven in een wereld van leugen en bedrog. En van diefstal en noemt u maar op. Daarom gebruiken wij een zegel, anders was het niet nodig. God die niet liegen kan. En die geen mensenkind is dat het een berouwen kan. Gebruikt toch een zegel. Hij zegt het in het zegel van de doop. En hij zegt het in het zegel van het heilig avondmaal. Ja, wat hij precies zegt, dat hopen we de volgende keren nog te overdenken. Maar hij geeft de betrouwbaarheid van zijn belofte aan, zegel. En het vijfde en het laatste kenmerk, het is door God zelf ingezet. Wel, dat zijn sacramenten. En als we die vijf kenmerken van de sacramenten zo zijn langsgegaan, dan moeten we inderdaad ook zeggen met vraag en antwoord 68 dat er maar twee sacramenten zijn. De heilige doop en het heilige avondmaal. Dus geen zeven zoals de Rooms-Katholieke Kerk leert. Omdat ze ook nog van het huwelijk en van de biecht en van de priesterwijding en van de laatste zalving, het laatste oliesel van de stervenden en van het vormsel een sacrament maakt. Maar al die zaken voldoen niet aan de vijf kenmerken van een sacrament zoals we ernaar geluisterd hebben. En dan de laatste vraag. De laatste vraag die we zouden behandelen is, hoe versterken die sacramenten nu het ware geloof? Op zichzelf, geliefde gemeente, niet. Op zichzelf doen die sacramenten niets. Kijk, dat kleine beetje water, een handvol, dat over het hoofd van een kindje wordt gegoten, doet op zich niets. Dat is gewoon water. Ik bedoel het eerbiedig, maar dat kleine stukje brood dat gegeten wordt, doet op zich niets. Of bijna niets. Dat is een heel klein stukje brood. En dat kleine teugje wijn dat gedronken wordt, doet op zich ook niets. Wij moeten ons hoeden voor bijgelovige gedachten omtrent de sacramenten. De sacramenten op zich doen nog niets. Ik kwam eens iemand tegen, die zei tegen mij, ook niet hier, maar die zei tegen mij, dominee, als ik de hele avondmaal gebruikt heb, dan word ik daar zo door versterkt, dan kan ik er weer 3 maanden tegen. Ik vond dat maar merkwaardig klinken, dus ik dacht, ik zal daar eens op doorvragen, hoe bedoelt u dat? Nou, dan voel je gewoon weer dat je er sterk van wordt. Maar wat betekent dat stukje brood dan? Wat betekent dat stukje brood? Ja. Zou ik zo niet kunnen zeggen, maar het versterkt me wel. Nou, dan hebben we een magische benadering van de heilige sacramenten. Want het stukje brood op zich doet niets. En dat teugje wijn op zich doet niets. Als de Heilige Geest het gebruikt. En zo spreekt de catechismus er ook onder. Als de Heilige Geest het gebruikt om het geloof dat Hij heeft gewerkt in het hart, dat moet er zijn. Als Hij het sacrament gebruikt om dat te versterken. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? En dan zijn we bij de kern van de laatste vraag. Dan doet Hij dat door mij allereerst te wijzen op de ene grond van de zaligheid. Dat vindt u in zondag 25 wel 3 keer aangeduid, in steeds iets andere woorden, maar leest u het nog maar een keer na. De Heilige Geest gebruikt de sacramenten om te wijzen op de ene grond van de zaligheid. Als dat brood gebroken en gedeeld wordt, dan wijst dat naar een zichzelf gevende Christus, die door zijn lijden en zijn sterven en zijn zelfovergave de ene grond van de zaligheid is. En als het water van de doop vloeit en zichtbaar vloeit, dan wijst dat water op dat ene wat nodig is: reiniging van onze zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus. Er ligt een boodschap in die eenvoudige tekenen van doop en avondmaal. De Heilige Geest wil erdoor zeggen: dit is de ene grond van de zaligheid. En hij richt er de harten van de gelovigen bijzonder op. Dit is de enige grond waarop u rusten kan en waarop u rusten mag. En de Heilige Geest spreekt, wanneer hij het sacrament gebruikt, ook zo in het hart van de gelovige, dat hij verzegelend werkt en dat hij het zegt: even zeker als dat het brood gebroken wordt voor uw ogen, zo zeker wil de Christus zich laten verbreken voor u. Even zeker als dat het brood u wordt aangereikt en aangeboden, zo wil Christus zich schenken aan u. Even zeker als dat dat brood door mij wordt opgenomen en als het ware helemaal één wordt met mijn lichaam, zo zeker is het dat de Heer Jezus Christus met een gelovige één wordt en dat u deel hebt aan hem. Kijk, dat zijn dingen die moeten we weten met ons verstand. Daarom hebben onze vaderen gezegd: je moet die kleine kinderen van, hoe oud waren ze, 10 jaar misschien of nog wel jonger, je moet die kleine kinderen uit de pouts, want daar is de catechismus ontstaan. Je moet die kleine kinderen deze dingen, ook als ze 10, 11, 12 jaar zijn, je moet ze deze dingen leren. Ze moeten deze dingen weten. Wij moeten ze ook weten, gemeente. Ook als het wel eens moeilijk is, maar wij moeten ook ons best er maar voor doen om die dingen te weten en ze ons eigen te maken. Biddend om wijsheid, om licht, om kracht, maar boven alles, we moeten ze weten met ons hart. En de Heilige Geest, hij wil die zaken in het leven van zijn kerk gebruiken om het zwakke, het aangevochten geloof zo te versterken. En als ik er iets van mag zien bij de bediening van de doop of bij de bediening van het avondmaal, oh, dan zie ik het: mijn zaligheid rust alleen op dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus, die zichzelf wilde laten verbreken. En dan hoor ik het als uit zijn mond: even zeker als ik het zie, is het ook mij uit genade geschonken. Zo wil de Heere het zwakke geloof versterken. En als je nu dat geloof niet kent, heeft het dan ook zin om naar de kerk te gaan als het heilige avondmaal bediend wordt? Of moet je dan maar een keer ergens anders naar de kerk? Nee, dan moet u toch hier in de kerk komen. Dan moet u toch bij de bediening van het heilig avondmaal aanwezig zijn. Begrijpt u me goed? Als u het recht van de Heere niet ontvangen hebt, moet u niet aangaan. Al zeggen de 10 of 20 of 30 tegen u dat u het moet doen, dat moet u niet doen tenzij u weet dat u het van de Heere mag. Dat is een persoonlijke zaak. Maar u moet wel uw plaats zoeken onder het woord. Want aanstaande zondag wordt het woord gepredikt. Ook zondagmorgen. En De Heere is zo goed dat Hij dat evangelie ook nog in dat eenvoudige teken wil laten afbeelden. En dan is het naar de bedoeling van de Heere dat het zo gebeurt dat je het bij wijze van spreken van achteruit de kerk nog kan zien. En dan zou de Heere zelfs die zichtbare prediking nog kunnen gebruiken. Al moeten we toch vooral vasthouden aan het feit dat het geloof is uit het gehoor. Maar dan zou die zichtbare prediking de hoorbare prediking nog kunnen illustreren en kunnen uitleggen. En daarom onder dat woord komen, biddend, verwachtend, smekend of de Heere uit louter genade, onverdiend, het geloof zou willen werken in ons hart. En daar waar hij het gewerkt heeft, ook wil versterken. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. Het is uw woord, Heere. En u wilt onder de prediking van het evangelie nog werken. Wil het ook doen onder ons. Gedenk ons als we van hier gaan. Een week van voorbereiding, van zelfbeproeving in. Geef ons, Heere, dat we ons niet laten misleiden door de vorst der duisternis, die op maandag tegen ons zeggen zal: je hebt nog alle tijd om jezelf te onderzoeken. En die op dinsdag hetzelfde zegt en op woensdag weer. Maar geef dat we ons in alle eerlijkheid biddend voor uw aangezicht zullen beproeven. En laat datgene wat ons ontbreekt toch mogen uitdrijven tot u, om het van u af te smeken. Heere, gedenk ons zo. Vergeef al het zondige. Heb dank voor het goede dat u schonk. En wil ons horen in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 2, het zevende vers is de slotzang. 2, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.